Willen wij samen in Gods woord openen bij de brief aan Jacobus. En ik zou met u graag willen lezen vanaf hoofdstuk 1, vers 26. Daar waren we zowat gestrand. Tot hoofdstuk 2, vers 13. Dat is het eerste grote blok van dit tweede hoofdstuk. En we gaan dat absoluut niet volledig doornemen. Dit zegt Gods woord. Als iemand meent godsdienstig te zijn, terwijl hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Rein en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit, wezen en weduwe te bezoeken in hun verdrukking, en zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren. Mijn broeders en zusters, betoon geen partijdigheid, terwijl u het geloof van onze Heer Jezus Christus, de heerlijkheid, vasthoudt. Want als er in uw synagoge een man binnenkomt met een gouden ring in schitterende kleding, en er komt ook een arme binnen in haveloze vuile kleding, en u kijkt op tegen hem die de schitterende kleding draagt en zegt, gaat u daar staan, of gaat u hier op een goede plaats zitten? En tot de arme zegt hij, gaat u hier onderaan mijn voetband zitten? Hebt u dan niet bij uzelf onderscheid gemaakt en bent rechters met boze overleggingen geworden? Hoort mij, geliefde broeders en zusters. Heeft God niet de armen in de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? U echter hebt de armen oneer aangedaan. Zijn het niet de rijken die u onderdrukken en die u voor de rechtbank slepen? Zijn zij het niet die die uitnemende naam die over u aangeroepen is lasteren? Als u dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet u goed. Maar als u de persoon aanziet, doet u zonde en wordt door de wet aan de kaak gesteld als overtreders. Want wie de hele wet houdt, maar in één gebod struikelt, is schuldig geworden aan alle. Want hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doden. Als u nu geen overspel pleegt, maar wel dood, dan bent u een overtreder van de wet geworden. Spreekt zo en doet zoals zij die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden. Want het oordeel zal onbarmhartig zijn over hen die geen barmhartigheid gedaan heeft. Barmhartigheid roemt tegen oordeel. Tot zover. Ik weet niet of u het nog herinnert, maar onze vorige overdenking, die heb ik toen 14 dagen terug betiteld Geloofspraktijk naar het Nieuwe Verbond. We hebben toen voornamelijk stilgestaan bij die laatste verse van hoofdstuk 1, waar we opnieuw vanmorgen de lezing van Gods woord hebben hervat. Vers 26 en vers 27, die volgens mij de centrale doelstelling van deze Jacobusbrief onder woorden brengt. Jacobus is het bovenal om de geloofspraktijk te doen, vrienden. Praktische wijsheid vertonen in woorden en werken. Jacobus heeft zich die wijze woorden van zijn grote broer, de wijsheidleraar, bij uitstek eigen gemaakt. En hij is in zijn voetsporen getreden en eveneens een wijsheidleraar geworden. En vanuit de autoriteit van zijn eigen ervaring, kennis en inzicht wil Jacobus ons bijbrengen waarom u en ik precies de levenshouding die hij aanbeveelt dienen over te nemen. Hij wil ons op een bepaalde manier naar de wereld laten kijken. Hij wil zijn visie op het leven met ons delen en ons de enige manier om naar waarheid in dit leven te staan bijbrengen. Zodat we discipelen van de Heer Jezus worden die, om het met zijn woorden te zeggen in hoofdstuk 1 vers 4, volmaakt en volkomen zijn. Volmaakt en volkomen zijn zij, zegt Jacobus, ten eerste, daar hebben we de vorige maal over nagedacht, die hebben geleerd om hun tong in bedwang te houden, genadevolle wijze woorden te spreken, in plaats van hun woede de vrije loop te laten. En twee, volmaakt en volkomen zijn zij die zoeken om met wat voorhanden is, zwakken en noodlijdenden barmhartigheid te betonen. Dat is de praktische uitwerking bij hen die het ingeplante woord met nederigheid ontvangen hebben. En hebben geleerd om te spreken en te handelen naar de wet van de vrijheid die onmiskenbaar in hun hart geschreven staat. De belofte van het nieuwe verbond volgens Jeremia. Dit is de godsdienstbeoefening, zegt Jacobus, die het te verwachten resultaat is wanneer dat wij het van God gegeven ingeplante woord dat onze zielen kan behouden in nederigheid ontvangen. Ontvangen, daar wil ik nog even op doorgaan. Want dat is ook precies wat de Heer Jezus met ontvangen bedoelt. Wanneer hij op een gegeven moment, u kent het wel, een klein kind in het midden van zijn discipelen plaatst. In Marcus 9, vers 37. Ja. De context is daar dat de discipelen twisten, hè, wie dat er de grootste onder hen is. En ook als dusdanig willen geëerd en ontvangen worden. En dan plaatst de Heer Jezus een kind in het midden en dan zegt hij: wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij heeft gezonden. Kijk, het gaat er niet om, zegt de Heer Jezus, hoe jullie ontvangen worden, maar hoe jullie de geringste in de ogen van de wereld ontvangen, omwille van mijn naam, omwille van wie ik ben. Als jullie de geringste ontvangen, dan laat je zien dat mijn wijze woorden, mijn onderwijs, ingang gevonden heeft en jullie mij dus ontvangen hebben. En dat betekent, zegt de Heer Jezus, dat jullie eveneens mijn Vader, die mij met deze woorden heeft gezonden, ontvangen hebben. Dus, anders gezegd, vrienden, zolang bij de discipelen niet zichtbaar is dat ze begonnen zijn met wat hen onderwezen wordt in praktijk te brengen, betonen ze nog niet dat ze de Heer Jezus, waar hij voor staat, wat hij onderwijst, aangenomen of ontvangen hebben. Want hij zegt precies mij ontvangen, omdat hij de belichaming is van wat hij onderwijst. En dat is voor Jacobus, wat het ingeplante woord met nederigheid ontvangen, eveneens betekent. In praktijk brengen, zodat na een tijd door de werkzame kracht van Gods geest in ons hart, het een natuurlijke gewoonte wordt. Wat je niet meer over nadenkt, maar een spontane reactie is. En trouwens vroeg mij af, hebben jullie al in dit verband u nog nooit afgevraagd waarom dat in Matteüs hoofdstuk 25, wanneer de koning de schapen van de bokken van elkaar gaat scheiden, dat de schapen die aan zijn rechterhand zijn, nou, toch op het eerste zicht een vreemd antwoord geven op het oordeel van de koning. Zal het u voorlezen, Matteüs 25 vanaf vers 34. Dan zal de koning zeggen tot hen die aan zijn rechterhand zijn: komt, gezegende van mijn Vader, beërft het koninkrijk van God dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij opgenomen. Naakt en u hebt mij gekleed. Ik was ziek en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan komt het. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer zagen wij u hongerig en hebben u gevoed? Of dorstig hebben u te drinken gegeven? En wanneer zagen we u als een vreemdeling en hebben u opgenomen of naakt en hebben u gekleed? En wanneer zagen we u ziek of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? De koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar, ik zeg u, voor zover u het hebt gedaan aan een van de geringste van deze broeders en zusters van mij, hebt u het mij gedaan. Ik heb de lange tijd niet begrepen. Die rechtvaardigen hier, die kunnen zich kennelijk niks herinneren van de daden in hun leven die de koning zo waardevol vindt. Vind je dat niet vreemd? Leiden die rechtvaardigen nu collectief aan Alzheimer of wat is dat eigenlijk? En op mijn zoektocht naar een antwoord op die vraag, botste ik trouwens op een uitlegger die kennelijk nog grotere moeite had met het verhaal van de Heer Jezus dan ikzelf. En ik wil het u niet onthouden, want hoe deze man tegen dit verhaal aankijkt, is herkenbaar. Ik moet erbij zeggen dat het gaat om een bijbelleraar die vasthoudt aan de traditionele visie dat men enkel en alleen op grond van genade gered kan worden. En hij schrijft over dit verhaal van de Heer Jezus in zijn boek het volgende, ik heb het vrij vertaald. Het moet toch gezegd worden dat er in dit hele verhaal geen enkel spoor van de leer van de vergeving van zonden of van de genade van God te bespeuren valt. De rechtvaardigen worden uitgenodigd om het koninkrijk binnen te gaan, omdat ze het waard zijn op grond van hun goede werken en niet omdat hun zonden vergeven zijn. Er is er zelfs geen spoor van geloof dat redding brengt. De rechtvaardigen hebben zelfs goede daden verricht, zonder er ooit bij stil te staan of ze dan met God of de Heer Jezus gediend hebben. En ironisch genoeg eindigt hij zijn commentaar op dit verhaal met de vraag of dit onderwijs wel voor christelijk aanzien kan worden. Toch straf vind ik het. Wanneer dan Matthäus een ooggetuige nota bene verklaart dat dit letterlijk de woorden van de Heer Jezus zijn. Kan dit onderwijs voor christelijk aanzien worden? Maar begrijp je wat er hier gaande is, vrienden? Wat valt er nog te beginnen, indien de leerstellingen en de opvattingen wat men aan vasthoudt, het niet langer mogelijk maken om de woorden van de Heer Jezus nog te horen? En ik kan u verzekeren dat die man, wiens naam ik uit respect niet ga noemen, lang niet de enige is die daar zo over denkt. Maar ik wou je dat toch niet onthouden. Maar ondertussen geloof ik dat ik het raadsel van het schijnbare geheugenverlies van die schapen hier wat beter begrepen heb. Barmhartigheid betonen wat de nood zich voordeed, dat was voor die schapen, de rechtvaardigen in Jezus' verhaal, kennelijk een spontane, natuurlijke reactie geworden. Ze stonden gewoon niet meer bij stil. Ze deden het gewoon. Het was een tweede natuur geworden. En wat hier in dit verhaal van de Heer aan de oppervlakte komt, is volgens mij wat Jacobus noemt de wet van de vrijheid, vrienden. De wet van de vrijheid. We hebben het gelezen in Jacobus 2, vers 12. Spreekt zo en doet zoals zij die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden. Nou, de wet van de vrijheid maakt je vrij om God te dienen. Vrij om spontaan en ongedwongen gehoorzaam te zijn aan de koninklijke wet en goed te doen in woorden en daden. En deze rechtvaardigen hier in Matthäus 25, zou je kunnen zeggen, worden naar deze wet van de vrijheid geoordeeld. Maar er valt niks tegen hen in te brengen. Ja, zoals Paulus het zegt, de liefde doet de naaste geen kwaad. En bij gevolg worden deze schapen door de koning waardig bevonden, zien we, om het koninkrijk binnen te gaan. Wat voor hen is bereid, zegt de koning, van de grondlegging der wereld af. En ik hoop, broers en zusters, dat wij ondertussen in het vooruitzicht van dit komende oordeel van de koning bewuster en bewuster in het leven van elke dag staan. Want, zegt Jacobus vervolgens niet in 2 vers 13, want het oordeel, zegt hij, zal onbarmhartig zijn over hem die geen barmhartigheid gedaan heeft. Barmhartigheid roemt tegen het oordeel. En is het ook niet wat de Heer Jezus leert in Matthäus 25, vrienden? Het oordeel over de bokken is onbarmhartig. Omdat zij, wanneer de gelegenheid zich voordeed, zij geen barmhartigheid betoond. Mag ik het zo zeggen? Wat barmhartigheid door de schapen betoont, roemt tegen het oordeel. Of anders gezegd, het oordeel van de koning is mild en barmhartig voor hen die barmhartigheid betoond hebben. Want dat is wat de koning graag ziet en de koning zoekt. Wat je aan de geringste van mijn broers en zusters hebt gedaan, heb je aan mij gedaan, zegt de koning. En wanneer wij daar een begin mee maken en stapsgewijs, stapje per stapje daarin groeien, dan kunnen we rekenen op de mildheid en de barmhartigheid van de koning. Maar wanneer we achterloos daar geen werk van maken en nog niet eens de moeite doen, ja, zal het oordeel naar van hand onbarmhartig zijn. Want, zoals we gezien hebben van bij het begin, karaktervorming is het doel. Volmaakt worden zoals onze hemelse Vader volmaakt is. Volmaakt en volkomen zijn zij die zoeken om met wat voorhanden is, zwakken en noodlijdenden barmhartigheid te betonen. En dan waren we zo wat gestrand de vorige maal. En dan is er nog het derde punt, waar Jacobus herhaaldelijk de aandacht op zal vestigen in deze brief. Volmaakt en volkomen zijn zij die in een godvijandige wereld geloof en leven onbesmet weten te bewaren. Tweede gedeelte van vers 27. 27, reine onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen te bezoeken in een verdrukking en zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren. Nu, die uitdrukking wereld is in Jacobus een gewichtig en terugkerend begrip. Toch wel belangrijk om daar even bij stil te staan, want het is een woord dat in de omgang onder christenen wel vaker opduikt. Ze hebben het dan bijvoorbeeld over wereldse mensen, waar ik toch voorzichtig moet mee zijn, of wereldse zaken, waar je niet kan aan meedoen, hè? Maar wat bedoelt Jacobus er precies mee? Wel, in beginsel doelt hij met het begrip de wereld op het volledige waardesysteem waar onze maatschappij en cultuur op draait. De gevestigde wereldorde die haaks en vijandig staan tegenover Gods wereldorde, met zijn waardesysteem die zijn wil en karakter weerspiegelt. En dat godvijandig wereldsysteem is het wat Jacobus zo fel tegen gekant is. Jacobus, vrienden, bedoelt hier niet te zeggen dat we niet mogen optrekken met niet-christenen en niet mogen deelnemen aan niet-christelijke activiteiten, waar het toch vaak op neerkomt als het woord wereld valt. Nee, zijn zorg is dat we niet bezoedeld raken door de wereldse waarden en de daarbij horende levenswijze die zo kenmerkend is voor hen die deze wereld lief hebben. En trouwens, meteen in het tweede hoofdstuk krijgen we daar een eerste praktische illustratie van. We hebben het gelezen. Namelijk iemand die de wereldse waarden aanhangen is door de voorkeur te geven aan een rijke boven een arme. Dat is een overduidelijk voorbeeld van mensen uiterlijk beoordelen naar de waarden van deze wereld. Wat dat trouwens een monumentale zonde is in onze tijd. Wat dat werkelijk alles draait om uiterlijk en voorkomen. Mensen behandelen naar hun sociale status, afmeten aan stijl van kledij, de merknamen die ze in het vaandel dragen en de haarstijl die ze erop nahouden. Dat is de normaaltocht tegenwoordig. En of dat je ermee door kan of niet, dan kom je wel al snel achter op de sociale media. Trouwens, heel de problematiek rond het pestgedrag bij jongeren begint bij dit punt. De ander afwegen en beoordelen op grond van status, uiterlijk en voorkomen. Maar vooraleer dat we op deze herkenbare illustratie kunnen inzoomen, acht ik het noodzakelijk, vrienden, om eerst even uit te zoomen en dit eerste praktische punt toch wat ruimer te kaderen in deze brief van dat Jacobus hier begint in hoofdstuk 2 over partijdigheid of discriminatie of vriendjespolitiek, hoe dat je het ook noemen wilt, dat komt hier eens niet zomaar uit de lucht vallen. Er zit namelijk een patroon in alle praktische punten die hij vervolgens gaat aansnijden. Een patroon dat herkenbaar is als je Jacobus zijn denkwijze gaat ontdekken die hij van zijn grote broer, de Heer Jezus, geleerd heeft. En ik zeg bewust van de Heer Jezus geleerd heeft, want heel wat uitleggers met diep gewortelde protestantse roots zitten hier behoorlijk verveeld met wat volgt vanaf vers 8. Want daar heeft Jacobus het over de koninklijke wet volbrengen. In vers 9, door de wet aan de kaak gesteld worden. Vers 10, de gehele wet houden. In één gebod struikelen, aan alle geboden schuldig zijn. Vers 11, dat citeert hij zelfs 3 van de 10 geboden. En hij heeft het over een overtreder van de wet zijn. En ik heb dat een en ander rondgelezen en ik kan je verzekeren dat voor Lutheranen, Calvinisten en Reformeerde Baptisten en alle andere tisten, dat dat hier toch een hete brei is, maar dat ze niet goed weten dat ze daar mee omgaan. Wat dat trouwens niet onbegrijpelijk is, als je in zo'n traditioneel denkkader van wet versus genade vastzit. En het is ook geen gemakkelijk gedeelte, vrienden, laat dat duidelijk zijn. En daarom ben ik eigenlijk genoodzaakt om vanmorgen het nodige grondwerk te verrichten, zodat we daar in de komende overdenkingen eigenlijk kunnen de vrucht van gaan plukken. En dat is het gewaagde stukje, maar ik ga het toch doen. Jullie weten allemaal hoe dat de Heer Jezus Israëls geschriften samenvat. Wanneer onze Heer geconfronteerd wordt met de vraag, meester, wat is het grootste of het grote gebod in de wet? Wat antwoordt hij dan? Ik zal het maar voorlezen zeker. Matthäus 22. Of liefst u? Ja, eerst citeert hij de Shema, het gebed uit Deuteronomium. U zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod, zegt de Heer Jezus. En vervolgens zegt hij, het tweede nu, daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Leviticus hoofdstuk 19. En dan zegt hij, aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten, of heel het Oude Testament in de Validiaanse vertaling Israëls geschriften. Dus, wat zien we hier? Ik wil hier toch wel een aantal opmerkingen maken. Het eerste wat je hier moet opmerken is dat de Heer Jezus het tweede grote gebod, je naaste liefhebben als jezelf, dat hij dat niet beschouwt zoals zijn tijdgenoten als een van de 613 geboden van de wet. Hij gaat het uitlichten. Hij maakt het tot het grootste gebod dat alle overige geboden die betrekking hebben op de naaste samenvat. En het tweede dat ik wil opmerken, is dat de Heer Jezus het verrassend, dat tweede grote gebod, zult u naast en lief hebben als uzelf, gelijk stelt met het eerste grote gebod. Gelijk stelt. Want dat heeft zo'n grote gevolgen, voordat de Heer Jezus de wet van Mozes gaat vervolgens uitleggen. Want voor de Heer Jezus is het liefhebben van de naaste niet slechts een van de wijzen waaruit dat blijkt dat we God liefhebben, maar de allerbelangrijkste wijze om God lief te hebben. Je naaste liefhebben is God liefhebben. Wie zijn naaste niet lief heeft, heeft God niet lief. En dat valt alleen goed te begrijpen, vrienden, als je naar de mens kijkt als een beelddrager van God. Als je Gods beeld niet lief hebt, hoe zou je dan God ooit kunnen liefhebben als je zijn beeld niet lief hebt? Vandaar dat zowel voor de Heer Jezus als voor Jacobus, zoals Paulus het verwoordt, de hele wet in één woord vervuld wordt. U zult uw naaste lief hebben als uzelf, zegt hij in Galaten 6 vers 14. En Romeinen 13 vers 8 zegt hij, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. En dat is niet enkel de 10 geboden, nee. Toch belangrijk, hè, mensen. Want, en nu kom ik tot een punt, is om die reden dat Jacobus nu spreekt over de koninklijke wet, in vers 8. Als u dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet u goed. Ziet u? Als het grootste gebod dat de hele wet samenvat, is dit de koninklijke wet, die nu van kracht is in het koninkrijk van God. En als dusdanig is de wetgeving van Mozes, Pentateuch, de 5 boeken van Mozes, die samengevat wordt in dit ene woord, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, nog steeds van kracht. Maar, nu zoals die door de Heer Jezus verklaard wordt in zijn prediking van het koninkrijk, zoals in de bergrede bijvoorbeeld, waar dat duidelijk blijkt dat de Heer Jezus de hele wet van Mozes gaat lezen door de bril van het liefdegebod van de naaste. Ik ga je een voorbeeld geven. Matthäus 5, vers 43. U hebt gehoord dat gezegd is, u zult uw naaste lief hebben en uw vijanden haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor hen die u vervolgen, opdat u zonen wordt van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders en uw zusters groet, wat doet u meer? Doen ook de volken niet hetzelfde? Wees dan volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is. Zie je, vrienden, het liefdegebod is voor de Heer Jezus de uitlegkundige sleutel waarmee hij de gehele wet verklaart. En in afvolging van de Heer Jezus, de Jacobus, juist hetzelfde in zijn brief. Nu dat liefdegebod, naast de liefhebben als jezelf, weet je, dat wordt slechts eenmaal gevonden in Israëlse schriften. Eén keer. Namelijk in Leviticus hoofdstuk 19, tweede gedeelte van vers 18. En laten we eens die passage samen opslaan, Leviticus 19. Want dan ga je merken, vrienden, dat uw naaste liefhebben als uzelf de eindconclusie vormt van een duidelijk afgeleind gedeelte in dat 19e hoofdstuk. Dat begint bij vers 11. Allee, dat is toch hoe dat Jacobus het begrijpt. En dan wordt er gezegd door Mozes, je zult niet stelen, je zult niet liegen en je zult dat ander niet bedriegen. Je zult bij mijn naam niet vals zweren en zult de naam van God, van uw God ontheiligen. Ik ben Jahwe. Je zult uw naaste niet afpersen en je zult niet roven. Het loon van een dagloner zal niet de nacht bij je overblijven tot de morgen. Een dove zult je niet vloeken en voor een blinde zult je geen struikelblok leggen. Maar je zult voor je God vrezen. Ik ben Jahwe. Je zult bij het recht spreken geen onrecht doen. Je zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijken niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. Je zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan, je zult uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben Jahwe. Je zult uw broeder en uw hart niet haten. Openlijk zult u uw volksgenoten recht wijzen en niet ter wille van hen zonde op u laden. Je zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben Jahwe. Nu, misschien is het u tijdens het lezen al opgevallen dat sommige van de geboden die hier voorafgaan aan het liefdegebod van de naaste, die de eindconclusie is, zo begrijpt Jacobus het, dat dat de achtergrond vormt van een aantal praktische punten die Jacobus in zijn brief aansnijdt. Ik ga zelfs nog meer zeggen, en daarom ook dat gedeelte met jullie lezen. Er is slechts één gebod in die passage waar Jacobus niet naar verwijst. En dat is vers 14. Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen. De overige geboden gaat hij in zijn brief nader verklaren, of wordt er minstens op gezinspeeld. Dus wat Jacobus doet in zijn brief, is deze specifieke geboden gaan belichten als praktische onderdelen van wat het nu voor ons betekent om uw naaste lief te hebben. Hij gebruikt deze passage als een uiteenzetting van wat het liefdegebod voor de naaste nu praktisch eigenlijk inhoudt. En Jacobus die ziet hier dit gedeelte, Leviticus 19, als één geheel dat weergeeft wat de gehele wet samengevat in het liefdegebod vereist. Een soort van 10 geboden van de liefde voor de naaste, zou je kunnen zeggen. En dat is nog niet eens zo ver gezocht. Maar zelfs de rabbies in Jezus' dagen zagen de meeste van de 10 geboden vertegenwoordigd door een gelijkaardig gebod in dit gedeelte. Er valt er nog heel veel over te zeggen. Het is geen bijbelstudie, dus ik kan daar niet op ingaan. Ik wil me gewoon vertellen wat we nodig hebben. Dat is een heel bijzonder gedeelte. Maar wat nu Jacobus hoofdstuk 2 betreft, wil ik u wijzen hier op Leviticus 19 vers 15. Want nogmaals lezen. Je zult bij het recht spreken geen onrecht doen. Je zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. En wat lezen we in Jacobus 2 vers 1? Mijn broeders en zusters, betoont geen partijdigheid terwijl u het geloof van onze Heer Jezus Christus de heerlijkheid vaststelt. Want als er in uw synagoge een man binnenkomt met een gouden ring en schitterende kleding, en er komt een arme binnen in haveloze vuile kleding, en u kijkt op tegen hem die de schitterende kleding draagt en zegt, gaat u daar staan of gaat u hier op een goede plaats zitten? En tot de arme zegt u, gaat u hier onderaan mijn voetbank zitten? Hebt u dan niet bij uzelf onderscheid gemaakt en bent rechters met boze overleggingen geworden? Zie je waarom dat hij spreekt van rechters? Omdat hij verwijst naar het gebod in Leviticus hoofdstuk 19. Wat dat in de wet van Mozes voorheen een gebod leek dat rechters moesten respecteren in de rechtspraak, dat gaat Jacobus naar de geest van de wet verklaren als een onderdeel van wat dat nu praktisch voor ons betekent om uw naaste lief te hebben. Zie je dat? Het liefdegebod is de bril, de uitlegkundige sleutel, waarmee dat hij al die geboden stuk voor stuk leest en zegt, kijk, dat is de wijze waarop jullie je naaste lief moeten hebben. En jullie hebben even als ik gelezen dat er doorheen die geboden in Leviticus 19 een soort refrein loopt. Heb je het refrein gelezen? Ik bij jou, ik bij jou. 14 maal zelfs in dat volledige hoofdstuk. En mag ik je vragen, hoe zag Israël tijdens de woestijnreis dat jij bij de Heer waarlijk in het midden was? Hoe zagen ze dat? Inderdaad. De wolkkolom, de Shekinah-wolk. En die wordt ook genoemd de heerlijkheid van Jahwe. Of kortweg, de heerlijkheid. Herinner u, de dagen van Samuel wordt de ark van God door de Filistijnen veroverd. En toen brak Eli de hoge priester zijn nek, toen hij te horen kreeg dat de ark geroofd was. En brak ook het water van zijn schoondochter die hoogzwanger was en kocht ze een zoon. En hij noemde die zoon, weet je dat nog? Het is gelukkig weer zo. Ikabod. Ikabod. De heerlijkheid is weg. Dat is zijn. De heerlijkheid is weg. En vele jaren later krijgt de profeet Ezechiël in een toch wel afgrijselijk visioen de gruweldaden te zien die plaatsgrijpen in de tempel van God. Ezechiël hoofdstuk 8. En dat leidt ertoe dat de heerlijkheid van Yahweh, die altijd op de tempel was, de tempel en de stad verlaat. Hoofdstuk 11, in mijn hoofd gesproken. Om nooit meer terug te keren. Zelfs na de terugkeer uit de ballingschap, wanneer de tempel opnieuw herbouwd wordt, keert de heerlijkheid nooit terug onder Gods volk. En in de dagen van Malachi, dat zijn ze al 150 jaar terug in het land, is het volk zo teleurgesteld dat die heerlijkheid niet teruggekeerd is in hun midden. En althans had de profeet dat toch aangekondigd. De eindtijdhoop voor Israël was de terugkeer van de heerlijkheid. De zichtbare aanwezigheid van Yahweh in hun midden. Ik zie ondertussen al denken, maar goed, we kunnen dat in godsnaam met Jacobus te maken. Wel, heel vele. Jacobus die vermeldt de naam van de Heer Jezus, zijn grote broer, twee keer in de schrijven. Eén keer in de opening en hier in 2 vers 1 is het de tweede maal. En hoe kijkt hij naar zijn broer ondertussen? Onze Heer Jezus, de gezalfde, de heerlijkheid. Ja, ik weet het, de meeste vertalingen hebben hier twee woordjes toegevoegd, zodat de Heer der heerlijkheid wordt. Maar die staan er niet in de grondtekst, lieve mensen. Ze staan er niet. En men maakt dat de Heer der heerlijkheid van? Omdat men ziet naar de Heer Jezus, zoals we dat in lied 534 zingen. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Ik ben een goede zanger, maar je weet wel wat liedje dat is. Men gelooft dat het hier eigenlijk gaat, dat wij uitzien en geloven dat de Heer Jezus die nu in de troon zit, zal verschijnen als de Heer der heerlijkheid. Maar daar gaat het hier niet over, vrienden. Jezus, de gezalfde, de Christus, is de heerlijkheid. Gods zichtbare aanwezigheid op aarde. Weet je nog, bij de verheerlijking op de berg, hoe dat die Shekinah-wolk over hem kwam en op hem rustte? En vanuit die wolk klonk er toen een stem. Hoort hem. Weet je nog? Jezus Christus is de belichaming van Gods heerlijkheid op aarde. En waarom is het zo belangrijk? Wel, het is zijn geloof dat hij onder ons gekomen tentoonspreide in woord en daad, dat wij nu vasthouden, in mensen? Wat hij geloofde, verkondigde en uitgeleefd heeft, dat is toch het geloof dat ook wij aanhangen? En daar gaat het hier over. De beste weergave van vers 1 is, volgens mij dan toch, mijn broeders en zusters, betoon geen partijdigheid terwijl u het geloof van onze Heer Jezus Christus, de heerlijkheid, vasthoudt. Wel, zegt Jacobus, als je de heerlijkheid, onze Heer Jezus de gezalfde, hebt leren zien voor wie hij werkelijk is, dat hij, hoewel hij iedereen ontving die bij hem kwam, bij de overgrote meerderheid van de mensen niet in de gunst stond, door deze wereld, Jood en heiden verworpen werd, veroordeeld werd tot het schandelijke kruis, om uiteindelijk de dood van een vervloekte te sterven. Als je waarlijk zijn zijde gekozen hebt, en vasthoudt aan alles wat hij voor staat, dan is het onmogelijk om mensen nog langer naar de normen van deze wereld te beoordelen. De Heer Jezus, het beeld van de onzichtbare God, de afdruk van zijn wezen, de afstraling van zijn heerlijkheid werd juist op grond van de normen en waarden die de wereld liefheeft, veracht, veroordeeld, verworpen en gekruisigd. Kunnen wij dan nog die normen blijvend aanvaarden en mensen die naar zijn evenbeeld geschapen zijn verder als de wereld behandelen? Ik denk dat dat een hele goede vraag is, waar Jacobus ons mee confronteert trouwens in de rest van deze brief. Waar we toch moeten over nadenken, mensen. Omdat het een zeer actuele vraag is in een wereld, moet ik de televisietoestel opendraaien, een wereld die steeds verder en verder aan het polariseren is. En een klimaat dat steeds bitsiger en vijandiger wordt. Ik weet niet of u het nieuws een beetje volgt, maar in Amerika zijn er de midtermverkiezingen. En ik probeer dat wel een beetje te volgen, want Een groot stuk van de belijdende christenen schaart zich achter de republikeinen. En ik wilde dan een beetje volgen hoe dat in zijn werk gaat. En ik ben echt, en ik moet dat heel eerlijk, het verschiet niet rap, hè, dat weten jullie, maar ik ben echt geschrokken deze week toen ik een reportage zag met de campagnes die aan beide zijden gevoerd wordt. Republikeinen en democraten staan daar bijna met getrokken messen tegenover elkaar, hè, mensen. Het is gewoon verschrikkelijk wat dat je ziet. En moet eerlijk zeggen, de christenen die in beeld komen, daar heb ik het over, maken dat echt geen goede beurt, mijn vriend. Maken dat echt geen goede beurt. Velen gaan mee in dat verhaal, zij tegen ons, hè. En ze slagen er niet in om zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren. U hebt gehoord dat gezegd is, u zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Denk dat ze blind stropperen zijn. Maar ik zeg, u hebt uw vijanden lief en bid voor hen die u vervolgen. En die mentaliteit hoor je niet. De ander is de vijand en moet bestreed worden. En men spreekt van een cultuuroorlog. En inderdaad, als dat verder zo ontwikkelt, kan het dat evengoed afstevenen op een burgeroorlog. Zo erg is het aan het worden. En misschien zeg je, ja, Jos, oké, ja, dat is in Amerika, dat is onze zaak niet, ik weet dat wel. Maar wat er in Amerika gaande is, dat waait ook over naar hier, mensen. Want ook hier polariseert het heel sterk in onze samenleving. En wij staan daar middenin. Hoe gaan we daarmee om? Als we verbonden zijn met die Heer Jezus Christus, die door die wereld, met zijn normen en waarden, dat systeem, verworpen is geworden, kunnen wij dan nog onze medemens, die naar zijn beeld geschapen is, behandelen als een wereld? Ik denk dat dat een hele goede vraag is om over na te denken. Amen.